Is die andere, hij is mee gerepareerd, zegt...
Test.
Ja, dit gaat prima, denk ik, hoor. Dus.
Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom hier in de Pauluskerk. Ook van harte welkom als je hier te gast bent of deze dienst thuis met ons meebeleeft. De voorganger vanavond is onze wijkpredikant dominee Van den Berg en de organist is de heer Nico Roggeveen. Vanochtend zijn er 3 boeketten gegeven als dank van de gemeente voor het vele jaren leiden van een van de groeigroepen aan Barco den Oude en naar Bert Vlot en Marius van Rouwendal als dank voor de vele jaren dat zij de overdag Bijbelkring hebben geleid. In deze dienst zijn er 2 collectes. De diaconale collecte is voor Stichting Noodfonds Gouda en er wordt gecollecteerd voor pastoraat en eredienst. Deze week op donderdagavond 18 april vindt het laatste groot huisbezoek plaats van dit seizoen. Het is in principe bestemd voor de wijk met postcodes 2803 en lager, ook buiten Gouda. Maar mocht u donderdag willen aansluiten omdat u op de eerdere avonden verhinderd was, dan bent u uiteraard, zou ik zeggen, zeer welkom. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 33, vers 7. En namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Laten we stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij God danken die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Het zijn woorden uit dat fabelachtige, mooie 1 Korinthe 15. De paaspreek van Paulus, zeg maar. Die stond vanmorgen hier ook centraal, begreep ik. Vanavond lezen we uit een andere brief van Paulus, de Efezebrief. Maar we sluiten wel aan bij die paaspreek met ons volgende lied, een echt paaslied. Ten slotte zitten we nog volop in de paastijd. Het is lied 645, vers 1, 2 en 6 op de bekende wijze van Psalm 81. Het eerste, tweede en zesde vers van lied 645. Zing ten hemel toe. Thank you. Zullen we samen bidden? Heer onze God, wij danken u voor de adem die we van u ontvangen. Elke ademteug is een geschenk van u. Elke hartenklop heeft te maken met uw goedheid. Vaak genoeg vinden we dat heel gewoon en vanzelfsprekend. Totdat we het opeens weer beseffen. Misschien wel stilgezet zijn. Of het ons weer laten doordringen. Wij leven door uw adem. Wij leven op de adem van uw stem. En we danken u dat we met die adem ook mogen zingen. Die wonderlijke combinatie van muziek en tekst. Waardoor we u de lof mogen zingen. U die leeft, u die overwonnen hebt, u die het licht bent in de nacht. En we danken u dat we zo zingend ons ook het geloof mogen inzingen. Want voor we het weten wordt het allemaal dor en droog. Maar daar komen we ook voor naar de kerk om het weer in te zingen, ons te laten bemoedigen. Ons te laten wakker schudden. Want u bent opgestaan. Dan kunnen wij toch niet zitten suffen. We danken u dat we ook vanavond hier in de kerk mogen zijn. Of thuis hebben ingeschakeld. Om zo van u te zingen. Om van u te horen. We bidden om de adem van uw geest. Zij licht. Als we die woorden van het evangelie. De woorden uit die brief van Paulus gaan lezen. Misschien helemaal niet zo makkelijk. Wilt u het dan voor ons verstaanbaar maken, door diezelfde geest die ons verstand kan verlichten? Wilt u dat ook doen, heren? En ons hart ook raken met uw woord, als een pijl in de roos. U weet wat wij nodig hebben. U weet wat goed voor ons is, persoonlijk en ook als gemeente. Schenk ons dat, heren. Daar bidden we u om, niet omdat we er eden recht op hebben, verdiend hebben. Maar we vragen het u uit genade. In Jezus' naam. De levende. De opgestane. Amen. Ja, hier in de Pauluskerk zijn we al een tijdje bezig met een serie uit de Efezebrief. We zijn intussen aangekomen in Efeze 4. Vorige week stond vers 1 tot en met 6 centraal. Kort, kernachtig gedeeld over de eenheid van het geloof, de eenheid van de kerk. De eenheid die een gave is en tegelijk ook een opgave, want die eenheid moet ook bewaard worden. We gaan nu verder lezen in hetzelfde hoofdstuk vanaf vers 7. En dan lezen we door tot en met vers 16. Efeze 4 vanaf vers 7. Daar schrijft Paulus: aan ieder van ons is genade geschonken, naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er: toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En hij is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten, zowel verkondigers van het evangelie als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn wij geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het hele lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Hier zal ook de verkondiging overgaan, maar als voorbereiding erop zingen we nu uit Psalm 68. Het is de psalm die Paulus in dit gedeelte ook citeert. En we zingen uit deze psalm vers 6 en 7. Het zesde en zevende couplet van Psalm 68. Van Jezus Christus. Vorige week zondag na de dienst sprak een gemeentelid mij aan en hij zei: wij zijn wel één, maar niet één deur. En ik kon dat natuurlijk alleen maar beamen. En ik bedacht me later in de week bij de voorbereiding van de preek dat hij natuurlijk ook helemaal aansluit bij het gedeelte uit Efeze 4 waar we vanavond bij stilstaan. De gemeente is wel één, maar geen eenheidsworst. Geen grauwe massa van bleekneuzen, die in alle opzichten inwisselbaar zijn met elkaar, maar een gemeenschap van mensen die stuk voor stuk uniek zijn. Een veelkleurig geheel, rijk geschakeerd en divers, zoals ik ergens las. Wel één, maar niet één deur. Of zoals Paulus in vers 7 schrijft, aan ieder van ons is genade geschonken. Naar de maat waarmee Christus geeft. Allemaal hebben we genade nodig. Niemand van ons uitgezonderd. Waarom bent u anders vanavond naar de kerk gekomen? Of heeft u ingeschakeld? Toch om genade te ontvangen. Om daarvan te horen. En op te horen. Genade die vergeeft. Die bevrijdt. Die geneest. Zoals we ook op de ontmoetingsochtend hoorden. Die genade hebben we allemaal nodig. Stuk voor stuk. En daarin zijn we dus ook één. Zonder Christus genade redden we het niet. En tegelijk schenkt Christus ons die genade naar zijn eigen maat, vervolgt Paulus. Oftewel, naar zijn eigen goeddunken. Aan een ieder die maat waarvan Christus denkt, weet dat hij of zij dat nodig heeft. Waarbij hij of zij dienstbaar kan zijn. Daarin zijn we juist verschillend. Dus één, maar niet eender. Kijk, niet voor niets gebruikt Paulus in ons tekstgedeelte dat bekende beeld van het lichaam voor de gemeente. Een lichaam bestaat uit verschillende lichaamsdelen met verschillende functies. Inderdaad, niet eender. En toch is het één lichaam en geen hoop lichaamsdelen. En om in dat lichaam van Christus goed te functioneren, mee te kunnen doen, ontvangen we dus van hem genade. Charis staat er in het Grieks. Charismata, oftewel de genadegaven, de gaven van de geest. Die worden hier verder niet geconcretiseerd, elders in de Bijbel wel. Denk aan gaven als van wijsheid, kennis, genezing, profetie, barmhartigheid, vertroosting, enzovoort, enzovoort. En aan ieder van ons is zo'n gave geschonken. Niemand wordt overgeslagen. Allemaal zijn we begaafd, om het maar zo te zeggen. U en jij en ik. Ik hoop dat je dat ook beseft en ook ontdekt hebt welke gaven je hebt. En als je dat lastig vindt om elkaar daar juist ook bij te helpen. Om die gaven, dat talent, die genade van de die genadegave van de geest bij die ander ook aan te wijzen. En zo te kunnen ontplooien. Dat is belangrijk, want allemaal zijn we nodig in de gemeente. Geen lichaamsdeel kan gemist worden. Anders wordt het amputatie. En dat is erg. Het zou toch jammer zijn, wat zeg ik, zonde zijn. Als die gave dus ongebruikt blijft, dan mis je je doel. Het doel dat Christus met jou, met u heeft, die immers zijn genade aan jou en u heeft geschonken naar de maat waarmee hij geeft. Dus aan hem zal het niet liggen. Dan toch ook niet aan ons. En dit roept bij Paulus vervolgens een psalmregel op. Psalm 68. Niet alleen vandaag de dag een geliefde psalm, maar toen blijkbaar ook al. Het is trouwens de eerste keer dat Paulus in deze brief uit het Oude Testament citeert. In andere brieven doet hij dat ruimschoots, maar hier is pas de eerste keer. Psalm 68. Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de gemeente. Nu citeert Paulus trouwens behoorlijk vrij deze psalm. In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst is er namelijk sprake van dat de Heere God gaven in ontvangst neemt. Maar bij Paulus worden het gaven die God juist aan de mensen geeft. Ontvangen is echt iets anders dan geven. Om niet te zeggen behoorlijk tegengesteld. Volgens sommige exegeten zou dat te maken kunnen hebben met de Aramese vertaling van het Oude Testament, die toen de tijd in de synagoge werd gebruikt en Paulus ook kende en zelf ook gebruikte. En tegelijk moeten we hier ook niet te spastisch over doen. Beide versies passen ook helemaal bij de gewoonte uit ontstaanstijd van de psalm, dat als een koning, dat is de achtergrond, als een koning een overwinning had behaald op de vijanden, dat dan de krijgsgevangen soldaten in triomftocht de hoofdstad werden binnengevoerd samen met de buit, en dat vervolgens de eigen bevolking dan mocht delen in die buit, dus geschenken kreeg. En tegelijk klinken in die psalm 68 ook nog de noties door van het binnenbrengen van de ark door David in Jeruzalem. Je leest dat in 2 Samuel. De ark, die gouden verbondskist met die twee engelen bovenop het deksel, teken van Gods aanwezigheid, die werd de berg Sion opgedragen. Ook een vorm van opstijgen. En dan lezen we dat David het volk geschenken gaf. Feestgaven. En zo de inwoners van Jeruzalem ruimschoots liet delen in de vreugde. Dat is een beetje de achtergrond van deze psalm. En Paulus, die past hem toe op Christus. Hoe Christus opgestegen is in triomf. Hij stond immers op uit de dood en werd na 40 dagen opgenomen in de hemelse heerlijkheid. Hij kreeg de ereplaats aan de rechterhand van zijn vader. En in die triomf nam hij gevangenen mee. De gevangenis werd zelfs gevangen. Dus de vijanden van zonde, dood en duivel, ze moesten het afleggen tegenover hem. Maar daar bleef het niet bij. Christus schonk vervolgens gaven aan de mensen. Pinksteren. De gave van zijn geest. Zijn plaatsvervanger hier op aarde. De geest die ons verbindt aan Christus. Die ons vervult. Die dus ook aan ieder van ons zijn gave schenkt. Maar hier laat Paulus het niet bij. Hij gaat vervolgens nog verder denken. Ik zou bijna zeggen verder associëren in Bijbelse zin. Hij steeg op, staat er. Nou, zegt Paulus, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald? Naar wat lager ligt. Naar de aarde. Ik zou bijna zeggen met kracht, dat is logisch. Want als Jezus de Zoon van God is, en dat heeft Paulus in het eerste gedeelte ruimschoots gememoreerd, het eerste gedeelte van de brief. Als Jezus de Zoon van God is, dat betekent dat als hij is opgestegen, dat hij eerst ook neergedaald moet zijn. Want vanuit Gods werkelijkheid werd hij mens. Daalde hij neer. En vanuit de laagte, vanuit de vernedering, is hij vervolgens weer verhoogd. Is hij opgestegen. Anders gezegd, Pasen en Pinksteren staan niet op zichzelf. Ze zijn niet los verkrijgbaar. Ook Goede Vrijdag en Stille Zaterdag horen er wezenlijk bij. Jezus is ook neergedaald, heeft zich vernederd tot aan het kruis, tot in de dood, tot in de hel zelfs. En daarvoor leidde hij hier op aarde een leven dat met Kerst begon. De incarnatie, God zelf werd in Jezus Christus mens. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Hier op aarde leed en streed Christus. Dus gemeente, die gaven waar het over ging en over gaat, die gaven die Christus uitdeelt, hebben dus veel gekost. Zijn bloed. Zijn eigen leven. Die gaven zijn duur gekocht. Of in de taal van Psalm 68, ze zijn veroverd met bloed, zweet en tranen. Ze hebben Christus alles gekost. En lieve mensen, dat is dus wel heel goed om te beseffen. Als het over die gaven gaat, die zijn dus niet bedoeld om mee te pronken. Om elkaar daarmee de loef af te steken. Nee, ze zijn het resultaat van Christus' nederige werk. Van zijn offer aan het kruis. Dat keurmerk dragen ze. Stuk voor stuk. En daarom kunnen die gaven ook alleen maar echt gedijen. In een klimaat van nederigheid. En wederzijdse dienst. Zo niet, als we denken er zelf wat mee te zijn, zo van kijk mij eens, wat ik allemaal kan en doe, voor de gemeente, voor God, voor de ander, dat er misschien wel een soort competitie van gaan maken, nou dan vloek dat met de gever zelf, met zijn keurmerk. Anders gezegd, als Jezus dus is neergedaald naar wat laag is, dan moeten wij in zijn spoor daar ook op gericht zijn. Ons dus nooit beter voelen dan een ander. Die gaven niet gaan gebruiken voor eigen eer. Maar juist met die gaven anderen helpen. Aandacht hebben voor mensen die in de hoek zitten. Waar de klappen vallen. Die in de put geraakt zijn. In de vorige preek had ik het over die handleiding die er is om die eenheid in de gemeente te bewaren. Nou, die handleiding die geldt ook hiervoor. Voor het gebruik van de gaven van de geest. Nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en in liefde elkaar verdragen. Vervolgens noemt Paulus een aantal bijzondere gaven. Of diensten in de gemeente. Je zou ze ambten kunnen noemen. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Ik ga hier niet verder uitgebreid op in. Ik deed het al eens eerder. Toen het Bijbelgedeelte centraal stond bij een bevestiging van almsdragers. In ieder geval maakt Paulus hier wel duidelijk dat deze ambten geen doel op zichzelf zijn. Ze zijn bedoeld, vers 12, om de heiligen, de gelovigen dus, toe te rusten voor Christus' dienst. En het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt, voor toerusten, dat was oorspronkelijk een medische term voor bijvoorbeeld het spalken van een been of het weer in de kom zetten van een schouder. Nou, dat past natuurlijk heel goed bij dat beeld van het lichaam, de gemeente als lichaam. De ambtsdragers, jullie dus, wij, we zijn bedoeld om de gemeente bij elkaar te houden. Als een soort spalk, misschien niet het meest fraaie beeld, maar je begrijpt wat er bedoeld wordt. De gemeente bij elkaar houden. Later gaat het over gewrichtsbanden, zeg maar de spieren, het skelet van het lichaam. Dat zijn de ambten, de ambtsdragers. Dragers, zodat het lichaam tot zijn doel komt. Dat ieder lichaamsdeel functioneert. Dat niet maar een beetje bijhangt of slap ergens ligt. Nee, meedoet. Functioneert in de dienst aan Christus. En aan mensen. Kijk, Paulus begint ons tekstgedeelte. Als het gaat over de opbouw van de gemeente. Niet met dominees. Niet met de ambtsdragers. Hij begint met alle gelovigen. Iedere gelovige deelt in die ene genade van God. En in de gaven van de geest. Iedereen kan en moet meedoen. Of om een ander beeld te gebruiken. De kerk is geen gondel, maar een galei. Kijk, bij een gondel, weet je nog, in Venetië, staat er maar eentje achterop dat vaartuig voor te bewegen. Maar bij een galei roeit iedereen mee. Of, misschien aansprekende beeld, zo'n groot zeilschip, zo'n tollschip bij de sail, zeg maar. Daar moeten alle matrozen meedoen, anders gaat het mis. Nou, zo is het bij de gemeente. Let maar eens op hoe vaak woorden als ieder en samen in ons tekstgedeelte de toon zetten. Ieder, niemand, kan gemist worden. Daarom is ook iedereen begaafd. Het gaat erom dat we samen door ons geloof en onze kennis van Christus een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, schrijft Paulus. Dat laatste focussen we nog even. Volmaakte mens, dat wil niet zeggen dat wij perfect moeten zijn. Nooit meer fouten mogen maken. We kunnen er ook wel mee ophouden. Het vervolg van de zin legt het verder uit. Van het tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Volle wasdom klinkt naar volwassen. Dat wordt hier bedoeld. Als gelover is de bedoeling dat je volwassen wordt. Dat je geen kleuter blijft. Zeg maar. Of zoals Paulus het hier zegt, geen onmondige kinderen. Wacht even. Kinderen worden in de Bijbel toch juist als voorbeeld gesteld. Door niemand minder dan Jezus zelf. Toen hij zei, maar hoorde het vorige week, nog in het doopformulier. Wie niet als een kind wordt, kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Zeker. Maar dan gaat het over de afhankelijkheid en het vertrouwen van een kind. En die zijn zeker nodig in het koninkrijk van God. Voor ieder mensenkind. Maar waar Paulus het hier over heeft, gaat over andere eigenschappen van een kind. Een kind is onmondig. Dat wil zeggen, heel beïnvloedbaar. Makkelijk te verleiden. Niet voor niets zijn er zoveel reclames, juist op kinderen gericht. Die zijn zo makkelijk te beïnvloeden, te verleiden. Nou, dat kinderlijke, zegt Paulus, moet je als gelovige achter je laten. En alsof Paulus hier de gemeente dus ook ons toeroept, doe nou eens niet zo kinderachtig. Word volwassen. Blijf geen kleuter. Die in alles zijn zin moet hebben. Die ongedurig en ongeduldig is. Die zo in te palmen is. Paulus gebruikt nog een ander beeld voor. Dat we een soort bootje zijn dat stuurloos ronddobbert. Waar de wind en de golven vrij spel hebben. Met elke wind meewaaien. Nou, dat hoort ook bij onvolwassen kinderlijk geloof. Sterker nog, daar kun je je geloof zelfs door verliezen. Door allerlei wind van leer, zeiden ze vroeger. Nou, dat komt dus hier vandaan, hè. Wind van leer, oftewel dwaalleer. Dat is een verdraaiing van het evangelie, van de gezonde leer, van het geloof. Dat kan gebeuren. Het bederf van het beste. Dat het evangelie en het geloof zo verdraaid worden dat het ziekmakend wordt. Dat je op een dwaalspoor raakt. Van de goede weg af. De weg die Christus is, afraakt. Dat is een reëel gevaar, gemeente. Dat was toen zo, dat is nu zo. Kijk, Paulus maakt hier verder niet duidelijk welke dwaalleer hij hier dan precies bedoelt. Het kan ook zijn dat er meerdere dwalingen op die nog verse gelovigen in Efeze afkwamen. Maar ja, in zijn andere brieven kom je er wel genoeg van tegen. Bijvoorbeeld de dwaling om te denken dat je voor je heil van alles moet aandragen. Dat er eerst allerlei voorwaarden zijn. Het houden van bepaalde geboden of een diep geestelijk inzicht De dwaling waarbij de christelijke vrijheid verdraaid wordt tot alle remmen los. Maar wat juist ten koste gaat van anderen. En ook van jezelf. Of juist de dwaling waarbij het aardse leven hier en nu als minder waardig, als verachtelijk wordt beschouwd. Nog altijd is er wat dat betreft genoeg wind van leer die tegen ons levensschip aanbeukt. Er zijn genoeg invloeden en machten die ons bij Christus vandaan willen houden en halen. Kijk, de boze mag verslagen zijn in Christus, zeker. Maar hij laat het er nog niet bezitten. Hij doet er van alles aan om ons bij Christus los te weken en ons vervolgens te verslinden, schrijft een andere apostel. En daarom is het belangrijk, wat zeg ik, levensbelangrijk, om dicht bij Christus te blijven. En om elkaar vast te houden. Om ons te houden aan de waarheid en elkaar lief te hebben, schrijft Paulus in vers 15. Waarheid en liefde. Die moet je trouwens altijd bij elkaar houden. Hè? Want als dat niet gebeurt, daar schrijft Arjen Plezier treffend over, dat boekje dat gebruikt wordt bij de groeigroepen. Waarheid zonder liefde, dat wordt een wapen. Om elkaar mee om de oren te slaan. Maar liefde zonder waarheid, dat wordt een klef gebaar waar niemand vrolijk van wordt. Goed gezegd, mooi gezegd. Maar de drijfveer is en blijft de liefde. Dat is de meeste van alles. De liefde tot God. De liefde tot elkaar. En de waarheid staat in dienst van die liefde. De liefde baant de weg voor de waarheid. De waarheid die ook alles te maken heeft met Jezus Christus, want Hij is de waarheid en het gezicht van God. De God die liefde is. Volwassen gelovigen zijn. Dat is dus verbonden zijn, verbonden blijven aan Christus. En als je ook elke keer weer aan Hem vragen: Heer, wat wilt U dat ik zal doen? Wat vraagt U nu voor mij in deze concrete situatie? Hoe kan ik U hier navolgen? Als we ons zo aan de waarheid houden, dus aan Christus, en elkaar lief hebben, dan zullen we groeien. Volwassen gelovigen worden. Maar let op, voor het weet ligt er helemaal de nadruk op ons. Op ons volwassen gelovigen zijn. Maar wat is nou groei hier? Een woord dat best wel heel erg in is geraakt in de gemeenteopbouw in de laatste tijd. En dat is ook heel begrijpelijk, het is ook een Bijbels woord. Maar hier is groei wel toegroeien naar het hoofd, zegt Paulus. En het hoofd is Christus. Wat is een lichaam zonder hoofd? Bijna onthoofde Henk. Nou, die had hem nog net. Maar een hoofd, een lichaam zonder hoofd, is onthoofd. Zieloos. Dood. Het hoofd is essentieel. En daarom zal het gemeente altijd weer gaan op Christus. En om Hem moeten draaien. Weet je nog uit het begin van de Efezebrief? Hoe vaak die uitdrukking in Christus, in Hem, hier in deze brief gebruikt wordt. 25 keer. En zo lang is die brief niet. Veelzeggend. Alleen in Hem vinden we onze diepste identiteit. Hij in ons. Wij in Hem. Ja, dan gaat het om Hem. Dan draait het om Hem. Niet alleen in ons persoonlijke leven, maar ook als gemeente. Hoe dichter we bij het hoofd zijn, hoe meer één we zijn. Hoe dichter bij hem, hoe meer één. In Christus zijn we verbonden. Vinden we elkaar. Herkennen we elkaar. Toch? Dan zijn we niet eender, maar wel één. Want gaven schonk hij velen. Eén is de geest, we zijn één in Christus. Leden zijn er velen. Eén is zijn kerk. We zijn Christus lichaam. Leden zijn er velen. Eén is zijn kerk. We zijn één in Christus. Amen. Zullen we dat nu ook zingen met lied 970. Een nieuw lied uit het nieuwe liedboek. Althans, er stond niet in het vorige. We hebben het al eens een keer eerder hier gezongen. Ik had het ook in de app gezet. De organist zal voor de zekerheid de melodie ook nog een keer voor spelen. Maar we zingen alle vijfde coupletten. Dan zal er bij het vierde, vijfde couplet vanzelf heel goed gaan. Denk ik zo. U kennende. Lied 970 in zijn geheel. In Christus, die verbondenheid met elkaar, met heel Gods wereldwijde kerk en ook met alle die ons zijn voorgegaan, dat willen we nu belijden. met ons geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit de bundel Hemel Hoog, lied 602. Liefde was het lied 602 uit de bundel Hemel Hoog, beide coupletten. Ieder van u en ieder van jullie spreken met mij stil voor zich. En we doen dat inderdaad voor zoveel mogelijk staande. Ons geloof in de volgende woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Samen bidden. En ik doe dat met u met een gebed van Jaap Zijlstra. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, wij willen uw leerlingen zijn. Leer ons minder te praten, om meer te zeggen. De kunst van het zwijgen, om meer te verstaan. Stilte te vinden, om tegenwoordigheid van geest te ervaren. Leer ons aan uw voeten te zitten, om uw taal in te drinken, brood te ontvangen, om ronduit te delen, vergeving te vinden om vergeving te schenken. Leer ons onze handen te vouwen om uw kracht te ervaren. Onze ogen te sluiten om zicht te krijgen. Liefde te zien om liefde te zijn. Uit genade. Amen. Het is nu gelegenheid om uw gaven te geven. Er is nu de diaconale rondgang. U kunt fysiek geven, ook digitaal. Bij de uitgang is er de collecte voor pastoraat en eredienst. Bij de collecte van harte aanbevolen. Daarna zingen we ons slotlied, dezelfde psalm waar we vanavond mee begonnen. Psalm 33. We zingen nu het 8e couplet, laatste vers van Psalm 33 na de collecte. Mogen we gaan de zondagavond in, deze nieuwe week in. Weet u daarbij gedragen door de zegen van de Heer. En wees ook tot een zegen voor de mensen om u heen en wie u ook ontmoeten zult. De genade van onze Heer Jezus Christus En de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.